Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij van Psalm 138 en daarvan het vierde vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Het vierde van 138. Uit Gods heilig woord lezen wij Matteüs 24, de versen 1 tot en met 14. En daarna doen we belijdenis des geloofs met de 12 artikelen en zingen het 9e vers van Psalm 18. Ik kan met u door sterke benden dringen met mijn God, zelfs over muren springen. En wat er verder volgt, wij noemden nu Matteüs 24, vers 1 tot 14, de 12 artikelen en het 9e van Psalm 18.
En Jezus ging uit en vertrok van de tempel. En zijn discipelen kwamen bij hem om hem de gebouwen, de tempels te tonen. En Jezus zeide tot hen: ziet gij niet al deze dingen? Voorwaar zeg ik u, hier zal niet één steen op de andere steen gelaten worden die niet afgebroken zal worden. En als hij op de Olijfberg gezeten was, gingen de discipelen tot hem alleen, zeggende: zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? En welke zal het teken zijn van uw toekomst en van de voleinding der wereld? En Jezus antwoordde en zeide tot hen: zie toe dat niemand u verleide. Want velen zullen komen onder mijn naam, zeggende, ik ben de Christus, en zij zullen velen verleiden. En gij zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Zie toe, word niet verschrikt, want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen zijn hongersnoden en pestilentiën en aardbevingen in verscheidene plaatsen. Doch al die dingen zijn maar een beginsel der smarten. Als dan zullen zij u overleveren in verdrukking en zullen u doden. En gij zult gehaat worden van alle volken om mijns naams wil. En dan zullen er velen geërgerd worden en zullen elkander overleveren en elkander haten. En vele valse profeten zullen opstaan en zullen er velen verleiden. En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkouden. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En dit evangelie des koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis alle volken. En dan zal het einde komen. En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding der vlees en een eeuwig leven. Amen.
Tekst voor de prediking kunt u vinden in Matthäus 24, vers 13. En daar lezen wij Gods woord, onze tekst. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Vanavond zal de pastorie ook open zijn vanaf 8 uur. In onze voorbeden willen wij denken aan de rouwdragende familie Riegman, van wie een kleinkind is overleden. Misschien hebt u het ook wel in de krant gezien, in de advertenties. Kind van hun dochter uit Moerkapelle, 17 jaar oud. Zij was lichamelijk en geestelijk gehandicapt. Dan willen wij opdragen onze broeder T. Brandt, die de komende week geopereerd zal worden. We denken aan onze oude zuster Tereos Meivogel, die in Pniel opgenomen moet worden vanwege een verschoven rugwervel. Verder denken we ook aan de andere zieken. In onze dankzegging willen wij danken dat zuster van den Berg Zulkers weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. En dat in het gezin van Arjen en Eline Mouw Brandwijk een gezonde dochter is geboren. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heren, zo mogen wij weer in uw huis zijn om naar uw woord te luisteren. Een ernstig woord. Een woord dat ook bedoeld zal zijn als nabetrachting op het heilig avondmaal. Wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Een woord dat u, o Heer Jezus, uitgesproken hebt, vlak voor uw lijden en sterven, in het licht ook van de tekenen van de eindtijd. Een woord wat ook zeker past in onze dagen. Als wij letten op de kerk zoals zij zich openbaart in deze wereld. Als we letten op de kerk zoals zij zich openbaart in Nederland. Dat zij steeds kleiner wordt. Maar ook in deze wereld waar vele plaatsen zijn waar uw kerk vervolgd en verdrukt wordt. Maar er zijn ook nog delen in de wereld waar uw kerk mag groeien. En Heere, te midden van het rumoer van deze wereld, houdt Gij uw kerk vast. En wat is het dan een wonder dat Gij aan boord bent. Dan kan het soms in de beleving zo zijn, zoals de discipelen dat moesten ervaren, midden in de storm, dat zij riepen: Meester, Meester, wij vergaan. Maar dat Gij opstaat. En dat Gij toont dat Gij het stuur van uw kerk in handen hebt. En dat Gij boven de winden uw macht toont. Dat Gij sterker zijt dan de duivel en al zijn trawanten. En dat Gij uw kerk bewaart tot het einde toe. En Heere, geef toch dat we dan ook dat machtige leerstuk van de volharding der heiligen uit mogen diepen vanuit uw woord. Tot troost van uw kerk. En wanneer Gij dan oproept, wie volharden zal tot het einde, dan wilt Gij dat ook gelijk geven aan allen die u vrezen. Zoals we dat samen gezongen hebben met Psalm 138. De Heere zal het voor mij voleinden. En wij bidden u of Gij met ons allen wil zijn wanneer we nabetrachting houden. Wanneer we terugblikken op vanmorgen. We bidden van u of Gij ons dan genadig wil zijn. En of Gij allen ons wil aanspreken vanmiddag. En daarom bidden we u om de zalving van de Heilige Geest. Dat Gij uw dienstknecht daartoe bekwaam maakt en vrijmoedigheid geeft om de boodschap die Hij van uwentwege moet uitspreken ook daadwerkelijk zal neerleggen bij het hart. En wilt Gij het dan in het hart brengen, opdat het kracht mag doen door de werking van de Heilige Geest, kracht tot waarachtige bekering en verootmoediging. Niet alleen voor het eerst, maar ook bij vernieuwing. Maar ook tot bemoediging en tot versterking van het aangevochten geestelijke leven. Heere, wij bidden u, omring ons met uw trouwe zorg, te midden van alle zorgen die we hebben. Te midden van alle moeite en verdriet, bidden u in het bijzonder voor de rouwdragenden in ons midden. En dan denken we aan de familie Riechman, die ook de komende week bij het open graf zullen staan van Marit. En we dragen de familie aan u op, of gij hem wilt troosten vanuit uw woord, als zij ook dit zorgenkind aan de schoot der aarde moeten toevertrouwen. Wat zou het groot zijn wanneer er mogen zijn van uw kinderen die daar getuigen van mochten geven hoe het met dit kind is in de eeuwigheid. Heere, wij bidden u of gij wil gedenken aan uw verbond. En of gij die ouders ook wilt sterken en ondersteunen samen met de andere kinderen van het gezin. Met de hele familie en ook opa en oma Riechman. U weet wat ze nodig hebben, wilt gij hen toch vertroosten. We bidden u of gij ook met de zieken wil zijn. De ernstig en langdurig zieken. U weet wie het zijn. We dragen ze aan u de Heere op. Of gij wil bezoeken met uw heil en met uw ondersteuning. We bidden u in het bijzonder voor broeder Brand, die deze week geopereerd zal worden. Wilt u met hem optrekken? En geef dat hij zich aan u de Heere mag overgeven. En dat de ingreep ook gezegend mag worden. En herstel hem dan daarna ook in krachten. En dat hij mag zien dat gij goed bent voor hem en voor zijn gezin. We bidden u voor zuster Tereost, die veel pijn heeft. Ondersteun haar met haar man, nu ze de moeite van het ouder worden steeds meer en meer moeten ondervinden. En u weet ook wat ze nodig heeft, uw genade. En die is toch genoeg. En we smeken u daar dan ook om. En zegen de behandeling. We dragen ook Hester aan u op. Wilt u haar vasthouden? Wilt u haar ondersteunen en beter maken? We mogen uw naam ook dankzeggen dat zuster van den Berg weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. En wilt u haar ook verder herstellen in krachten. En laten gevoelen uw langmoedigheid in haar leven. Er mag ook blijdschap zijn in het gezin van Arjen en Eline, nu er een dochter en een zusje geboren is. Wilt u zijn met de kleine Sophia? Wilt gij uw zegenende handen over haar uitstrekken, want gij hebt toch zelf gezegd, laat de kinderkens tot mij komen en verhindert het niet. En wat is het dan ook dubbel wanneer enerzijds een kind uit de familiekring is weggenomen en anderzijds weer een kind geboren is. Heere, wij bidden u dan ook om uw kracht om dat te verwerken. Heere, gedenk ons allen tezamen in bijzondere zorgen van moeite, van spanning, van verdriet. Wilt gij uw trouwe herderlijke zorg betonen in het midden van de gemeente en schenk ons als uw knecht ook kracht en bijstand. Samen met de kerkraad. Geef ons liefde en bewogenheid. Naar een ieder van ons. We bidden u of gij ook wil zijn met jongeren. Die het moeilijk hebben. Wilt gij ze staande houden. Wilt gij ze vasthouden. En vervullen met uw Heilige Geest. Geef dat onze kinderen ook deze middag iets mogen begrijpen van de preek. Help ons allen, we hebben het zo nodig, we zijn zo afhankelijk van u. We kunnen zonder u niets doen, dat beleiden we voor uw aangezicht. En gedenk ook deze wereld en uw kerk over het rond van deze aarde. Wilt u allen die in nood en smart tot u vreffen het angstige hart helpen en ondersteunen. En dit vragen wij niet omdat wij dat verdiend hebben, maar om Jezus wil alleen. Amen. En dan zingen wij Psalm 35, vers 1, 11 en 13. Ik zie dat vers 1 er weer op staat, maar dat geeft niet. We moeten dat maar zien als Gods leiding ook. Twist met mijn twisters, hemelheer, en dan 11 en 13. En de Heere zegene u en uw gaven. Thank you. Eerst nog even een mededeling. En die komt van de Zendings- en Evangelisatiecommissie. En die belegt op 20 juni, dus dat is niet aanstaande woensdag, maar die woensdag daarop, een gemeenteavond. Spreker zal dan zijn zendingspredikant dominee C. van den Berg uit Oudorp. Echt een bewogen broeder, ik ken hem. En die houdt een presentatie over zijn werk in de gevangenissen van Roemenië. Er zal die avond ook een collecte gehouden worden. En de avond begint om 19:30. Allen hartelijk welkom. Ik zou zeggen, laat die niet voor een lege zaal komen. En laten we belangstelling tonen voor dit belangrijke werk. Straks na het amen van de prediking zingen wij Psalm 143 en daarvan de versen 8 en 9. Laat mij uw dierbare goedheid prijzen, wanneer ik het morgenlicht zie reizen. Ik betrouw op u in mijn ellend, wil mij het ware heilspoor wijzen. Mijn ziel heeft zich tot u gewend. En ook het negende. O Heer, mijn toevlucht, hoor mijn klagen, verlos mij uit des vijands lagen. Red mij van hen die mij vertreen. Ik schuil in mijn benauwde dagen bij u, mijn God, bij u alleen. 143 vers 8 en 9. We zijn geroepen gemeente om nabetrachting te houden. Jongens en meisjes, wat is dat eigenlijk, nabetrachting houden? Ik wil jullie er eerst even bij betrekken ook. Vanmorgen hebben we een viering van het Heilig Avondmaal gehad. En nabetrachting, dat betekent dat je daarop terugblikt. En je kijkt dan terug op hoe ben ik geweest in de week van voorbereiding. Ben ik druk geweest met van alles en nog wat. En realiseerde me ik opeens dat het zondagavondmaal is. Daar is de week van voorbereiding natuurlijk niet voor. Onze vaderen die hebben daar altijd op gewezen in hun onderwijs hoe belangrijk het is om je bij tijden af te zonderen en te bidden en na te denken van hoe is mijn houding ten opzichte van de Heere. Dat is nabetrachting houden, dat je terugblikt dus. En dat geldt niet alleen voor de grote mensen. Dat geldt ook voor jullie kinderen. Dat jullie ook nadenken van, heb ik de Heere echt lief of niet? En zoek ik de Heere? Zou ik ook een kind van God willen worden? Maar ook wanneer we niet aan het avondmaal gaan en nog onbekeerd zijn, dus dat we het leven nog niet kennen, dan wil dat niet zeggen dat wij dan vrijblijvend het avondmaal dan zien en meemaken of niet meemaken. Dat is nooit vrijblijvend. We zitten niet vrijblijvend in de kerk. Want op een bepaalde manier wordt de scheiding zichtbaar gemaakt. Dat wil niet zeggen dat iedereen aan het avondmaal echte kinderen van God zijn. Dat weten wij niet. Vanuit het oordeel der liefde gaan we er wel van uit. Daar moeten we altijd heel voorzichtig mee zijn. Wij kunnen niet op de stoel van God gaan zitten en gaan oordelen over iemands hart. Maar ook degenen die avondmaal gevierd hebben, die moeten terugblikken en zeggen, ja, hoe ben ik nu? Nu het avondmaal achter de rug is, hoe heb ik het beleefd? Toen ik daar aan zat. Het is niet altijd zo, jongens en meisjes, dat elke avondmaalganger direct een soort gevoel heeft in zijn hart. Dat gebeurt wel eens. Maar de meeste keren dan gaan de avondmaalgangers uit gehoorzaamheid aan de tafel, omdat de Heere roept. Gehoorzaam aan de meester. De meester is daar en hij roept u. En dat doen zij dan ook met een hartelijk gebed in hun hart. Heere, geef toch dat het ook kracht mag doen. Wanneer ik gebruik maak van dat eenvoudige genademiddel, want het is een heel eenvoudig genademiddel. Een stukje brood en een slokje wijn. waarin de Heere eigenlijk die avondmaalgangers dit wil zeggen, dan moet je niet op jezelf zien, op je hart en op je strijd en op je moeite en op je verdriet en op je omstandigheden. Maar dan moet je op mij zien, de overste leidsman en volleinder des geloofs. Kijk, en als je dan zo'n tekst hoort, wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden, dan kun je daarvan terugschrikken. Dan denk je, ja, wat is dat eigenlijk voor een tekst als nabetrachting op het heilig avondmaal? Want volharden, dat betekent wie volhouden zal. Moet ik dan volhouden? En waarin moet ik dan volhouden? Misschien dat u gelijk al reageert in uw hart en dat u zegt, ja, dat kan ik niet, dominee. Ik kan niet in eigen kracht staande blijven, nou gelukkig dat u dat niet kunt. Want dan heb je juist de Heere nodig. En toch is het een opdracht. Want zo staat het wel in onze tekst. Wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En dat is niet altijd even makkelijk. Ik las vanmiddag nog van Perpetua, die in het jaar 203 gedood is. Een jonge christin. Ze was 22 jaar, jongens en meisjes. Ze was een catechumeen. Dat betekent een catechizant die zich aan het voorbereiden was op de doop. Maar ze was tot bekering gekomen. En toen werd ze gevangen genomen. En toen is ze in de gevangenis, heeft ze een soort autobiografie geschreven. En toen heeft ze in die gevangenis alles opgeschreven wat zij meemaakte. Want zij wist dat zij met een aantal andere christenen de arena ingestuurd zou worden. En dat ze zou moeten vechten tegen een everzwijn, een beer, een luipaard en een koe. Met 5 christenen. Tot vermaak van het volk. En dat wist. En toen droomde ze. Toen droomde ze van een hele grote ladder. En die ladder die bracht haar in een prachtige, prachtig groen land. En toen ze wakker werd, toen kreeg ze te geloven dat zij de marteldood zou sterven. En dat ze daar terecht zou komen. Toen kreeg ze te geloven dat zij zou volharden tot het einde. En dat zij zalig zou worden. En dat is ook gebeurd. Want toen ze samen met die andere christenen in de arena kwamen, jongens en meisjes, en toen tot verbazing van de toeschouwers wisten ze te overleven. Te midden van die dieren. Die dieren begonnen elkaar aan te vallen. En elkaar te verscheuren. Er gebeurde een groot wonder. En zij overleefden het. En weet je wat er toen gebeurde? Toen werd er bevel gegeven om ze met het zwaard te doden. Wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Dat wordt altijd geleerd in de strijd. En dat zullen wij ook horen als wij luisteren ook naar wat de Heer Jezus daarover zegt, ook in het hoofdstuk. En we schrijven boven de prediking een oproep om te volharden in het geloof. En dan staan we stil bij een drietal gedachten. Allereerst staan we stil bij de bron van die volharding. Ten tweede de strijd daarin. En ten derde de uitkomst. Dus wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. We luisteren naar de oproep om te volharden in het geloof, de bron, de strijd en de uitkomst. Als de Heer Jezus deze oproep doet, wie volharden zal tot het einde, dan is het belangrijk om eerst te luisteren naar wat staat er nou eigenlijk in de grondtekst. Dat hier vertaald wordt met het woordje volharding. Daar staat upomeno. Upo, dat betekent onder. En meno, dat betekent blijven. Dus je kunt die twee woordjes bij elkaar voegen en dat betekent eronder blijven. maar onderblijven. Onder het juk van Christus blijven. Dat betekent het. Onder de heerschappij van Christus blijven. En in dat woord, daar zit ook in besloten het woord geduldig blijven. Dus terwijl je onder dat juk van Christus gebracht bent en niet onder vandaan lopen en dan geduldig blijven. Een ander woord wat in de Bijbel gebruikt wordt, waarmee dit woord vertaald wordt, dat is het woord lijdzaam. Daar zit het woord lijden in. Dat je het lijden aanvaardt dat onder de heerschappij van Christus je toebedeeld wordt. Want daar moeten degenen maar op rekenen die gebracht zijn onder het juk van Christus, dat dat niet altijd een gemakkelijke weg is. En dat dat gepaard gaat met lijden. Dus daaronder blijven. Een ander woord in de Bijbel is verdraagzaamheid. Dus dat je bewaard wordt voor opstand. Dat je bewaard wordt om onder dat juk van Christus met gebalde vuisten te gaan staan. En dat je kwaad wordt op de weg die de Heere met je houdt. Maar dat je leert in je leven om dat te verdragen. Als iets dat tijdelijk van aard is. Een ander woord waarmee het vertaald wordt, dat is standvastig blijven. Terwijl je misschien van alles aangeboden wordt om onder dat juk van Christus vandaan te lopen, dat je dan standvastig mag blijven. En dan vooral ook in de leer, in de waarheid die naar de godzaligheid is. Nu gemeente, u voelt wel aan, dat heeft alles te maken met de genade van God die dan verheerlijkt is in een mensenleven. Dat een mens dan dat wonder heeft ervaren dat de Heer in zijn leven gekomen is. Dat hij door God tot God bekeerd is. En als God in iemands leven gekomen is, dan is dat van Gods kant onberouwelijk. Dat betekent onopgeefbaar. De Heer zal iemand die hij een nieuw hart heeft gegeven, jongens en meisjes, nooit meer verlaten. Nooit meer. Hij zal zo'n iemand nooit meer overgeven aan de duivel. Nooit meer. Hij zal hem nooit meer overgeven aan zijn boze hart. Want ook dat boze bestaan blijft toch nog van binnen aanwezig. En daar kunnen degenen die de Heere vrezen soms niet bekijken en ook soms niet begrijpen als ze zien op zichzelf. En daarom kan dat ook vrees bij iemand oproepen die volharden zal tot het einde, die zal zalig worden, dat hij denkt van, oh, daar heb je het al, daar heb je het al. En de duivel die werpt mij maar in, je zult nog openbaar komen als een naamchristen. Als iemand die niet echt de Heere vreest. Als een Judas. En die dan afscheid gaat nemen van alles. Wat kan dat boze, goddeloze hart stormen? Dat kan ook echt na een bediening van een avondmaal zo zijn hoor. Na een avondmaalsviering. Dat de duivel je zo bestormt van binnen. Dat hij zegt, je droefheid over de zonde was niet echt. Was niet diep genoeg. En je gevoel dat je bij je opriep om daadwerkelijk nou Christus nodig te hebben, dat was allemaal emotie, man. Waar is het gebleven na zo'n avondmaalsviering? Want het is altijd niet zo hoog gestemd. En je hartelijk verlangen om dan echt vanuit de liefde voor de Heere te leven. Ach man, waar is dat nou eigenlijk? Je bent zo vleeselijk als het maar kan. Kijk, en daarom, wie volharden zal tot het einde, ach Heere, dat kan ik niet. Dat kan ik echt niet. En daarom is het ook van belang om in onze eerste gedachte te wijzen op de bron van die volharding. Want het is een geweldige troostleer, de volharding der heiligen. Die bron ligt
niet in het volhouden van een kind van God. Dat is de uitwerking ervan. Maar die bron die ligt in de verkiezing. Evenwel het vaste fundament God staat, hebbende dit zegel, dat de Heer kent degene die de zijne zijn. Hij kent ze en hij houdt ze vast. De Heer Jezus die zegt, niemand zal ze uit mijn hand drukken. Daar ligt de bron, in dat eeuwige welbehagen van God. En de verdienende oorzaak ligt in het bloed van Christus. Daarom zei ik vanmorgen ook dat dat bloed van Christus echt gestort is voor zijn uitverkoren. En dat dat voor 100% effectief is. Met eerbied gesproken, hij heeft niet gemorst met bloed. Zodat er iets van die prijs verloren zou gaan. Maar die prijs die is volkomen geweest. En die is betaald voor ieder van zijn uitverkoren kerk. En dat is geen muurgemeente, dat is een poort. De uitverkiezing. Dat is juist de prediking dat er genade is voor een gevallen Adamskind zoals u en ik zijn. En daar ligt de bron van de volharding. Dat werk van Gods genade dat hij ingeplant heeft in het hart van de wedergeboren zondaar, dat zal er niet meer uitgehaald worden. Hij zal zijn kinderen niet meer prijsgeven, gemeente. En dat is ook het verschil tussen de staat der rechtheid van Adam en Eva, waarin de mens nog kon vallen, en de staat van de waarachtige bekering. De staat van de herschepping, de staat van herstel, die is eens en voor altijd. En daarom is dat ook goed om eerst te wijzen op de bron. Want als het als een opgave bij de nabetrachting op het heilig avondmaal naar je toe komt, wie volharden zal tot het einde, dan heeft ook degene die de Heer oprecht vreest de neiging om dan te letten op zichzelf. Te letten op het gevoel daarvan. Of ik dat gevoel ook heb. Dat ik het volhoud. Dat ik het heb. Dat ik het tot mijn beschikking heb. En dan word je teleurgesteld, geliefde. Als je let op dat gevoel. Als je let op de stand van het geestelijke leven. Er zijn wel goede tijden. Dat de gevoelige genade ervaren wordt. Dat je het echt goed mag hebben. Dat zijn hoogtepunten. Misschien is er wel een geweest die zo vanmorgen aan het avondmaal heeft gezeten, die dronken was van liefde. Die echt ook de nabijheid van de Heere Jezus zo heeft mogen ervaren en mogen smaken en proeven. Dan moet je altijd uitkijken daarna. Dan moet je altijd opletten daarna. Want dan kun je doorvloeien. De Heer zet ook in de nabetrachting je met de beide benen op de grond. Nee, dat hoef je niet natuurlijk te vergeten. Dat zal een mens ook niet vergeten als hij zo onthaald is aan de tafel des Heeren. Maar zeg tot de kinderen Israëls dat zij voorttrekken. Want dan kan het wel eens zijn dat er misschien wel een beproeving voor de deur staat in je leven. Als je zo onthaald bent aan de tafel des Heeren. En dat wens ik u natuurlijk niet toe. Maar de Heere doet dat niet voor niets. Wanneer hij zijn liefde zo kennelijk heeft laten gevoelen, dan wil hij daarmee u versterken met kracht in uw ziel. Om voor te kunnen gaan. Door dat dal dat misschien komt. Of die berg van moeilijkheid die u moet beklimmen. Nee, u moet de volharding daarom ook niet laten rusten of laten voeden door de stand van het geestelijke leven, gemeente. Of je wel de troost hebt gevoeld van het sacrament of niet. Want er zijn kinderen van God die uit gehoorzaamheid elke keer weer aangaan aan de tafel des Heren. Ik denk dat het ook zo hoort, gemeente. Denk dat het zo hoort. Doe dat tot mijn gedachtenis, dat wil de Heer Jezus. Doe dat telkens weer opnieuw. Al heb je het gevoel van de genade niet, maar dat je de genade wel kent. En dat je daarom ook niet moet afgaan of ik de troost ervan gevoeld heb, ja of nee. Maar of mijn genadeleven ook echt verankerd is in de levende God. In het werk van de levende God. De Heer Jezus die zegt, ik geef mijn schapen het eeuwige leven. Ik geef het ze. En zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. En niemand zal ze uit mijn hand drukken. Het is de Heere Jezus zelf die de taak van de Vader heeft ontvangen om herder te zijn. De opziener en herder uwer zielen. De grote herder der schapen. Die waakt over zijn kinderen. Die zijn kinderen onderhoudt, gemeente. Door zijn woord en door zijn geest. En die dat geestelijke leven ook brengt tot de voltooiing. En waarom eigenlijk? Omdat Gods eer daarmee gemoeid is. Hoe de duivel ook woedt. Hoe de wereld ook probeert Gods kerk uit te roeien en te vervolgen. Maar de eer van God is verbonden aan de zaligheid van Gods kinderen. Dat is de troost van de gereformeerde waarheid, gemeente. In onderscheid van Rome. En van de remonstranten. U weet dat Rome zegt. Dat moet je nog maar afwachten of je zalig zult worden. Dat is altijd maar een misschientje. Dat hangt er maar vanaf of jij je best doet. En of jij dat volhoudt. Dat zegt Rome. En de remonstranten. Die zeggen ja. Dat is makkelijk gezegd dat het in de verkiezing ligt. En dat het verankerd ligt. In de voorbeden van Christus. Maar daarmee maak je mensen onverschillig en slordig en goddeloos. Dat is niet zo, gemeente. Echt niet. Degenen die de genade van God hebben ontvangen, die hebben ook de liefde van God ontvangen. En die hebben diep op de bodem van hun ziel maar één verlangen. En dat is om van nu voortaan niet meer voor de zonde te leven. En niet meer voor de wereld te leven. Maar alleen voor de Heere te leven. De remonstranten leren ook de volharding der heiligen niet. De remonstranten die zeggen, iemand kan nog afvallen van de genade. En dat is een troosteloze, harde leer. Dat is een leer die ten diepste de genade in de hand van de mens legt. Dat die mens er dan ook maar zorg voor moet dragen of hij het volhoudt tot het einde toe. Ten diepste verloochenen ze daarmee ook de geestelijke doodstaat van de mens. Dat de mens van zichzelf niets kan. Ook na ontvangen genade. De Heer Jezus zegt het zo duidelijk. Zonder mij kunt gij niets doen. Amen, Heer. Amen. Kijk, en dat is een zware leer als je het legt in de mens. Maar Gods kinderen die zingen, de Heere die zal het voor mij voleinden. Maar nu wordt die genade van de volharding gerealiseerd in de strijd. Onze tweede gedachte, de strijd. Want de Heer Jezus die doet wel een appel op de discipelen en op Gods kinderen en de kerk des Heren. Wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Het is niet alleen een gave, de volharding der heiligen, maar het is ook een opgave. En dan wil ik even een streep zetten onder dat woordje einde in onze tekst. Dat is ook een belangrijk woordje. Er staat het woordje telos, doel. Dat is een woord dat al meer keren in het hoofdstuk naar voren is gekomen. Ik denk aan vers 6, daar staat: en gij zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Zie toe, word niet verschrikt, want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet. En wij lezen datzelfde woord ook in vers 14. En dit evangelie des koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis alle volken, en dan zal het einde komen. Wat wordt daarmee bedoeld? Daar wordt mee bedoeld de voleinding der wereld. En dan moet je niet alleen maar denken aan de eindstreep. Dus het laatste moment waarop de wereld dan nog bestaat. Dat er een eind komt aan deze wereld. Maar dat woord telos, dat geeft ook aan het hele programma dat de Heere heeft met deze wereld, waar wij bewoners van zijn. Gelooft u dat, gemeente? Terwijl de wereld pakweg 6.000, 7.000 jaar bestaat, gelooft u het ook, dat het schip van deze wereld eenmaal ten onder zal gaan, en dat God zijn raad volvoert, en dat dan het einde van de wereld daar is? Niet van de schepping, hoor, maar van de wereld. Van alles wat met de wereld te maken heeft, daar zal God een eind aan maken. En hij laat het heen gaan naar zijn groot einddoel. En als hij hier dan dat woordje telos gebruikt, dan plaatsen we dat ook in het licht van het lijden en sterven van de Heere Jezus. Dat is de belangrijkste gebeurtenis die op deze wereld heeft plaatsgevonden. Dat is de belangrijkste gebeurtenis uit het raadsplan van God. Het lijden en sterven van de Heer Jezus. Als de Heer Jezus zegt het is volbracht, dan gebruikt hij ook dat woord. Telos, telen, dat werkwoord. Dat is een deel van dat programma. Het raadsbesluit van God. Dat hij daar de zaligheid heeft verworven. O, gelukkig, gelukkig. Dat is nabetrachting houden op het heilig avondmaal. Dat je zegt, de Heere die heeft zichzelf gegeven. Zoals we vanmorgen gehoord hebben. Om zijn volk te verlossen van alle ongerechtigheid. Dat is echt gebeurd, dat is geschiedenis. Dat is tot zijn voleinding gebracht. En hij heeft ook overwonnen over de machten van de dood en van de hel. Hij heeft de duivel overwonnen. En in dat licht staat dan ook deze oproep: wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Wie volharden zal in die loopbaan des geloofs. Dat beeld dat Paulus dikwijls gebruikt van een atleet. En het publiek die roept het hem toe: volhouden, hoor, nog even. En die kampvechter die in de arena bezig is om te vechten, en zijn toeschouwers die roepen: doorgaan, volhouden, nog eventjes. En dan is het einde. Kijk, en dat is de oproep van de Heere Jezus. En als we dan letten in welke atmosfeer hij dat doet, waar tussen die loper des geloofs en die kampvechter des geloofs zich bevindt, dan is dat een sfeer, een geestelijke sfeer, geliefden, van haat, van nijd, van afval. Matthäus 23, Matthäus 24. En wat ga je doen, geliefde gemeente, wanneer je omringd wordt door allerlei onzekerheden? Wat ga je doen wanneer je omringd wordt door mensen die je tegenstaan, die je vijandig gezind zijn? die bezig zijn om je onderuit te halen op geestelijk gebied, wat ga je dan doen? Wat ga je doen als voor het gevoel om je heen alles wankelt? Dan ga je zoeken naar vastigheid, naar houvast. Dat deden de discipelen ook. Toen de Heer Jezus begon te spreken over zijn lijden en sterven, en toen de Heer Jezus begon te spreken over wat er allemaal in de eindtijd zal gaan gebeuren, toen gingen die discipelen ook wankelen. En wat deden ze toen, jongens en meisjes? Terwijl ze samen daar op de Olijfberg stonden, ik ben er pas geweest, wezen ze op die prachtige tempel. Nu staat hij er niet meer. Want je kunt je er wel een voorstelling van maken als je er geweest bent. En dan wijzen die discipelen op dat prachtige gebouw dat daar schitterde in de zon. Waar nu alleen nog maar een muur van staat. En een klein pleintje van overgebleven is. En waarom wijzen ze daarop? Omdat die tweede tempel volgens de Joodse traditie van grote betekenis is voor de komst van de Messias. En dan waarschuwt de Heer Jezus ze om zich daar niet aan vast te klampen. Om zich niet vast te klampen aan traditie. En zich niet vast te klampen aan godsdienst. En aan een kerkgebouw. En aan bepaalde gewoonten. Hoe goed die ook kunnen zijn, gemeente. Maar de Heer Jezus, hij waarschuwt. En hij zegt dan ook, wanneer hij spreekt over dat er niet ene steen op de andere zal blijven. En de discipelen vragen, wanneer zullen deze dingen geschieden? En dat zou binnenkort gebeuren. In het jaar 70 na Christus zou het gebeuren. En ze vragen naar wanneer, wanneer? Zodat wij ons kunnen voorbereiden. Zodat wij kunnen volharden. Heere Jezus, zeg het ons, voorspel het ons. Daar zegt hij, zie toe dat niemand u verleidde. Dan waarschuwt hij ze dus allereerst voor de verleiding. Wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Jongens en meisjes, zo'n loper, die, zo'n atleet die door die renbaan liep, die kon ook verleid worden. Wat deed het publiek dan? Dan wierpen ze zo'n loper iets kostbaars toe. Een stuk goud bijvoorbeeld. Of een prachtige edelsteen. Zodat die loper even vertraagde in zijn gang. En keek op de vloer en dacht, hé, dat is mooi. Maar ondertussen vertraagde hij. Dat is verleiding. Of dat ze hem iets gingen toeroepen. En daar gaat het hier vooral om. Toeroepen. Zie toe dat niemand u verleidde. In vers 5 kunnen we dat lezen, wat hen dan toegeroepen wordt. Want velen zullen komen onder mijn naam, zeggende, ik ben de Christus, en zij zullen velen verleiden. Dus dat er een valse Christus opstaat. En misschien zegt u wel, ja, dominee, daar zal ik niet zo gauw door verleid worden. Want als hier in Barendrecht een man zou rondlopen en die zou zeggen, ik ben de Christus, dan zou ik mijn schouders ophalen en zeggen, nou ja, daar klopt natuurlijk helemaal niks van. Maar u moet dat vooral ook zien in de prediking. En daarom is het zo van belang, gemeente, dat wij door de Heilige Geest geleerd worden. Omdat we dat onderscheid mogen verstaan tussen dat wat het wel is en dat wat het niet is. Velen zullen verleid worden. En uiteindelijk, als een naam Christen de genade van de volharding niet bezitten, en zullen meegesleurd worden met de dwaalleer. Die volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En dan vervolgens wijst Christus in de versen 6 en 7 op wat er gebeurt in de wereld. En gij zult horen van oorlogen, geruchten van oorlogen, en zie toe en word niet verschrikt. Want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan. En het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen hongersnoden en pestilentieën en aardbevingen in verscheiden plaatsen zijn. En dan in vers 9. En als dan zullen zij u overleveren in verdrukking en zullen u doden. En gij zult gehaat worden van alle volken om mijn naams wil. En dan zullen er velen geërgerd worden en zullen elkander overleven en elkander haten. Nee, dan moet u niet denken, gemeente, dat dat ergens ver in de toekomst gebeurt. Dat is gebeurd en dat zal telkens weer gebeuren. Zo moeten we de profetieën ook lezen. Dat is gebeurd, dat hebben de eerste christenen ervaren. Al deze dingen. En dat zullen telkens weer oprechte, ware christenen ervaren. Wat, dominee? Nou, dat er oorlogen zullen zijn en hongersnoden en pestilentieën. En dan zullen de christenen de schuld krijgen. Let maar op. Lees de kerkgeschiedenis er maar op na, hoe de christenen telkens de schuld krijgen. En ga dat maar eens na in landen waar christenen vervolgd worden. Die krijgen de schuld als er een economische neergang is. Die krijgen de schuld als er verkeerde invloeden zijn volgens de politiek. Dan krijgen de christenen de schuld, let maar op. En wat gebeurt er dan? Dan zullen ze verdrukt en vervolgd worden. Dat zal in Nederland ook gebeuren. Dan zullen de christenen de schuld krijgen voor het tegenhouden van bepaalde wetten. Van zondagsrust. Of de wet van voltooid leven bijvoorbeeld. De christenen zullen de schuld krijgen. De christen. De christen in een gezin. De christen op het werk. De christen op school. Die zullen de schuld krijgen. Ze zullen verdrukt worden. Ze zullen gehaat worden. Om mijn naams wil, staat er. Heb je het ervoor over? Is dat na betrachting houden op het heilig avondmaal, dominee? Ja. Ja, want dan moet je het gewone leven weer in. En dan zal je gevraagd worden om rekenschap af te leggen van de hoop die in je is. Te midden van een vijandige omgeving, gemeente. Maar dan zal juist ook het onderscheid openbaar komen. Dat lezen we in vers 10 heel duidelijk. En dan zullen er velen geërgerd worden. En zullen elkander overleven, elkander haten. Dat wil hier zeggen dat mensen die eerst lid zijn van de kerk en zich ook als christen hebben voorgedaan, dat die dan toch openbaar komen. En dat zij zich zullen ergeren aan die ware christenen, die volharden, die volhouden, vasthouden aan de waarheid die naar de godzaligheid is. Door de liefde Gods. Die geen duim breed wijken, zoals Luther dat deed. Die ook vasthouden aan een godzalig leven. Die geen water bij de wijn doen, die niet schipperen. Waarom niet? Omdat er zulke fanatiekelingen zijn, nee gemeente. Omdat de genade van de volharding in hun hart zich openbaart. Daar hebben ze een zuur gezicht voor over, daar hebben ze een ontslag voor over, gemeente. Daar hebben ze een gevangenisstraf voor over, daar hebben ze vervolging voor over. Haat, spot en nijd. En dan zullen andere christenen, die zullen die christenen overleveren. Dat staat heel duidelijk hier in Gods woord. Dat zal de toekomst zijn, gemeente. En dan gaan we naar nog een typering van de atmosfeer waarin dat volharden wordt betracht. Namelijk de versen 11 en 12. En vele valse profeten zullen opstaan en zullen er velen verleiden. En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkouden. Dat is ook een ernstige waarschuwing aan het adres van ons allen, gemeente. Want dat wil hier zeggen dat de agressie toe zal nemen tegen degene die vasthouden aan de heilige wet des Heeren. Want daar gaat het hier over in vers 11 en 12. Er zullen valse profeten zijn, er zullen dominees zijn die zullen tegen je zeggen, ja, maar zo hoeft het allemaal niet hoor. Zo hoeft het allemaal niet. Echt waar, jonge mensen. denk dat jullie het meemaken zullen. En ik hoop dat je daarom dat woord van God ook niet zult vergeten. Dat de Heilige Geest het als het ware ingraveert. Niet alleen in je verstand, maar ook in je hart. Dat de Heere de liefde Gods in je hart geeft. En dat je terug zult denken aan het woord van de Heer Jezus. Wat hier ook staat. Omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd wordt. Je ziet dat toch in ons land. En je ziet het langzamerhand de kerk ook binnendruppelen. Dat de zonde geen zonde meer genoemd mag worden. Denk aan de praktisering van de homoseksualiteit. Denk aan de zondagseindiging. Denk aan de Bijbelse stijl van kleding, haardracht. En de manier waarop wij ons openbaren in het dagelijkse leven. Hoe we omgaan met geld en goed. Hoe we omgaan met onze naasten. De ongerechtigheid zal toenemen. Hoe wij omgaan met de moderne media. Hoe wij omgaan met allerlei wereldse uitingen. Dat langzamerhand alles uitholt. Ook bij onze gemeente. Dat moet ik zeggen. Dat moet ik zeggen van mijn zender. Om u te waarschuwen. Tegen die langzame uitholing. Want wat is het gevolg van die langzame uitholing? Dat is dat de liefde zal verkouden. Dat staat hier. Hè? De liefde. Dat is heel erg. Als de liefde gaat verkouden. Dat weten man en vrouw onder elkaar. Wanneer ze een tijd lang zomaar naast elkaar leven. En eigenlijk elkaar niet meer aanraken. En op verschillende tijden naar bed gaan. En helemaal niet meer naar elkaar informeren. Beiden hebben het zo druk en de liefde verkoud. En de oorzaak is omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigt. Om dan te volharden. Want u moet niet denken dat het hier alleen maar gaat over degenen die geen avondmaal hebben gevierd. Maar ook de avondmaalgangers die staan daar bloot aan. Ook de avondmaalgangers die kunnen verslappen in deze dingen. Denk aan Eli bijvoorbeeld. Die zijn kinderen nog niet eens zuur aankeek. En alles maar een beetje liet lopen. Durfde hij misschien niet meer te waarschuwen? Denk aan Lot. Die ook langzamerhand meeging met de wensen van zijn vrouw. Altijd maar toegief, maar ondertussen kwelde hij zijn rechtvaardige ziel in Sodom en Gomorra. De liefde zal verkouden. Zou dat misschien de oorzaak zijn dat er zo weinig uitgaat van Gods kinderen? Ik wil niet alles over één kam scheren. Want er zijn ook echt uitzonderingen, gelukkig wel. Daar zorgt de Heere voor. Maar te midden van zulke atmosfeer van verleiding, van verdrukking, van een toenemende ongerechtigheid, en dat de liefde zal verkouden, roept de Heere Jezus op. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. De volharding. Wat is dat dan? Volharden tot het einde. Dat is een geloofsoefening. Daar heb je dat ware geloof voor nodig dat door de liefde werkt. En daarom is die liefde zo belangrijk. Die liefde mag niet verkouden. Die liefde moet weer aanwakkeren. En die wordt aangewakkerd door het woord en ook door de sacramenten. En dan weten Gods kinderen van, juist in de nabetrachting op het heiligavondmaal kunnen ze daarop terugblikken. Dat zij zichzelf de vraag stellen, hoe was het met de liefde gesteld? Toen u aanging, begon die liefde weer te branden. Werd die weer aangewakkerd door het woord, door het sacrament. Zodat je de liefde van Christus weer mocht proeven en smaken. Zoals Paulus dat zei, vanmorgen hebben we het nog aangehaald, die mij lief gehad heeft. En daarom zich voor mij heeft overgegeven. Wat is het meest zondedodend in het leven van Gods kinderen, gemeente? Dat is de nabijheid van Christus. Wat is het meest zondedodend? Wanneer de wonden van Christus weer voor je open gaan. En dat je zijn bloed ziet vloeien. Wat het hem gekost heeft. Om u te verlossen van uw zonde. Van uw ongerechtigheid. Dat is het meest zondedodend, geliefden. Om dicht bij hem te zijn. Bij zijn lijden en bij zijn sterven. En daarom is het heilig avondmaal zo nuttig tot, ja, tot doding van de zonde en de ongerechtigheid. En dat de liefde weer aangewakkerd wordt. Zodat die keuze ook weer vernieuwd wordt. Die volharden zal tot het einde. Dat is dat je niet gaat steunen op je gemoedsgestalten. En op wat je beleefd hebt. Ook niet aan het heilig avondmaal. Dat je zegt, nou kan ik er weer een beetje tegenaan. Want ik voelde weer een traan. Of ik voelde toch weer een trilling in mijn gemoed. Maar nee, dat je zegt, nu kan ik er weer tegenaan, want mijn ogen werden weer eens geopend voor het voorwerp des geloofs. En dat is de Heer Jezus. Want als er één is die volhard heeft tot het einde, dan is het Hij wel. En daar ligt het houvast in, daar ligt de grond in, om te volharden tot het einde toe. Dat je weer eens hebt mogen zien. Iets van die verkiezende liefde. Dat hij gezegd heeft. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom heb ik u getrokken met koorden van goedertierenheid. Dat dat geestelijke leven vast ligt. In de doorboorde handen van Christus. Dat hij gezegd. Uw muren zijn steeds voor mij. Voelt u. Dat dat geloof weer in de beoefening wordt gebracht, gemeente, door de Heilige Geest. Zodat je mag zien en mag steunen op de trouw des Heren. Want wie volharden zal, die zal zalig worden. Ja, die zal zalig worden, gemeente. Onze derde gedachte, de uitkomst. Die zal zalig worden, staat. Dat is een passieve vorm. Maar dat is ook zo'n heerlijke, kostelijke vorm, gemeente. Die zal zalig worden. Door het werk van de drie-enige God. Als je daar een onderwerp van mag zijn. Dan ben je echt een bevoorrecht mens. Want dan zul je zalig worden. Door het werk van de zaligmaker. Zalig worden, heren. Daar ligt nou totaal geen verdienste van mij in. Niet omdat ik het nou allemaal zo volhoud. Absoluut niet, maar omdat gij een onberouwelijk werk begonnen bent. Dat is zalig worden, gemeente. En zalig worden en dat onvoorwaardelijk. Het is echt niet zo dat de Heere de mensen voorwaarden oplegt zoals de remonstranten dat doen. En zoals Rome dat doet. Maar dat is een belofte die zeker vervuld zal worden. Gij zult zalig worden. Zij zullen zeker zalig worden. En dat zalig worden, dat wordt beleefd in het kennen van de zaligmaker. En daarom ook in het kennen van je eigen ongerechtigheden. Van je eigen zonde. Dan heb je die zaligmaker zo nodig. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Dat zalig worden, dat heeft alles te maken met het verzoenend werk van Christus. Uw verzoenend sterven is het rustpunt van mijn hart. Daar ligt dat zalig worden in. In dat verzoenend sterven van Christus. En dat de Heere dan zijn vaderlijke gunst laat proeven. Juist onder dat juk van Christus. Juist onder de heerschappij van Christus. Waarin de kerk hoort de roeping van eronder blijven. Gij hebt lijdzaamheid van nodig. Standvastig blijven. Heren, dat kan ik niet. Ik houd het niet vol. Maar dan zal de Heere juist die geestelijke injectie geven. Door de Heilige Geest gewerkt. Dat het woord weer gaat spreken, dat het woord weer gaat leven voor je. Dat het sacrament weer voor je gaat leven. Dat die onuitsprekelijke liefde zo nabij gebracht wordt. Ja, dat die in het hart wordt gebracht. Zodat je de vertroostingen en de blijdschap van de Heilige Geest mag ervaren. En dat je in hoop zalig wordt. Want die hoop die beschaamt niet, gemeente. Want die hoop die wordt reeds in dit leven beleefd. Die hoop die steunt niet op een wankele grond, gemeente. Die ware hoop die steunt op de vaste grond van de verdiensten van Christus. En zij proeven daar de eerstelingen van. Dat zijn de liefdesuitingen van de Heer Jezus. Zoals hij dat ook betoont aan het heilig avondmaal. Als hij tegen u zegt, ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Dan is dat een liefdesuiting van die lieve zaligmaker. Hij zoekt de zijnen op. Hij herstelt de zijnen. En hij doet hen gevoelen dat hij hen niet zal begeven. En niet zal verlaten, gemeente. Daarom staat er ook in de Bijbel, zalig is de man die verzoeking verdraagt. Want als hij beproefd zal geweest zijn, zo zal hij de kroon des levens ontvangen. Daar gaat die loper des geloofs, over de loopbaan des geloofs. Wat doet hij eigenlijk? Als hem alles toegeworpen wordt, als hem van alles gezegd wordt. Als er moeilijkheden op zijn weg komen, als hij gehaat wordt. Ja, hij kan niet in eigen kracht volhouden. Wie zal daar tegen bestand zijn? Maar ziende op de overste leidsman en volleinder des geloofs. Die het kruis heeft gedragen en de schande heeft veracht. Ziende op de vergelding des loons. En wat is dat? Dat is zijn volk. Die leidsman. Die heeft zijn volk al. Die heeft het. Gisterochtend zei Henk Bord dat ook zo prachtig. Dat zijn eerste preekje die hij gehouden heeft in Gent ging over. Ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Mijn onbekeerde medereiziger, schep daar nou eens moed uit. En die moet ik ook toebrengen. En zij zullen mijn stem horen. En het zal worden één kudde en één herder. Het is hier ten dele, maar straks zal het volkomen zijn. Paulus die mag daar zelf van getuigen in 2 Timotheus 4 vers 7 en 8. Als hij voelt dat hij gaat sterven, dan zegt hij, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop beëindigd. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid die niet alleen aan mij gegeven wordt, maar die ook gegeven wordt. Aan al degenen die zijn verschijning hebben lief gehad. Wie volharden zal? Nee, niet die volharden zal in de zonde. En in de ongerechtigheid en in het ongeloof. Die zal niet zalig worden. Dan vergis je. Je moet echt niet denken dat je dan misschien nog wel die paar seconden dat je dan leeft. Misschien denkt van, nou dan kan het misschien nog. Dat is zo'n grote verzoeking van de duivel. Dat uitstelduiveltje, dat zit nou altijd naast je, jongen. Wees maar eerlijk. Echt waar hoor, dat is de beste kerkganger die hier is. Dat uitstelduiveltje. Maar wie volharden zal in dat door God gewerkte, zaligmakende geloof. En in die levende hoop. En in die onberouwelijke liefde, die zal eeuwig zingen van Gods goedertieren. Amen.
Thank you.
eindigen met gebed. O Heere, zo naderen we voor uw heilig aangezicht om u te bidden om uw genade. Uw genade is echt genoeg. En zou u die ons dan uit genade omwille van de verdiensten van Christus willen schenken. We danken u voor uw goedheid die gij deze dag aan ons hebt bewezen. Ga zo met ons deze week in. U weet wat we nodig hebben. En verhoor ons gebed uit genade. Amen. En dan zingen wij het 8e vers van 89. Gij toch, gij zijt een roem. Met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.